Radio 1-programma Weet ik Veel. Vandaag gaat het over de mooiste koers ter wereld, de Ronde van Vlaanderen. Veel luisterplezier.
Radio 1.
Weet ik Veel.
Met Kobe Ilse.
Heel goedemiddag, welkom bij Weet ik Veel. Herinnert u zich deze generiek nog? Het was de intro van een bepaald programma. Mijn gast Geert, ik kijk naar jou, weet je het nog? Nee?
Nee.
Jan Eeling heeft ooit een fictiereeks gemaakt over de Ronde van Vlaanderen. Het heette gewoon de Ronde. En dit was de begingeneriek.
Ja.
Beetje nostalgie. Want het gaat vandaag in Weet ik Veel over de koers. Laten we ons maar zo noemen. De koers die zondag wordt gereden. De Ronde van Vlaanderen. Geert van den Bom zit bij mij in de studio. Mag ik jou een autoriteit noemen als het over de Ronde gaat?
God, dat is een groot woord. Hè. Maar ik denk dat ik het grote verhaal Ronde van Vlaanderen wel ken. Ja.
Ja, je hebt er 23 jaar voor gewerkt ook?
Ja, ik heb 23 jaar voor de organisatie gewerkt, waar ik vooral, dus in opdracht van het Nieuwsblad toen, waar ik vooral de praktische kant van de organisatie op mij mocht nemen. Ja, nee, eigenlijk niet. Vooral het praktische rond start en aankomst. Dus van Sint-Niklaas nog, podiumbouw, geluid, licht, afspraken met politie, bruggen vooral, die dan in 98 nieuw was. Dus heel die startorganisatie, hoe gaan we dat organiseren? Ik ken Brugge, ik ben een halve bruggeling. Mm-hmm. Dat zat in mijn bak.
Ja, ja, ja.
En dan de praktische afspraken met politie, met stewards, met zijngevers, met... Maar gaandeweg ook aankomst, hè, in Nienhoven. Maar gaandeweg ook de teksten voor de persconferentie, het grafisch werk, de programmaboekjes, de parkingkaarten.
Dat natuurlijk ook allemaal. Wij zien alleen maar die koers op televisie. Ja. Dat moet een ongelooflijk logistiek netwerk zijn.
Ja, het was, ik zeg dikwijls, ik deed het werk van... Als je niet opvalt, dan heb ik mijn werk goed gedaan. Dat is zo, een scheidsrechter in het voetbal, als je hem niet ziet, heeft hij goed gefloten.
Wel, vandaag ben je de ster en sta je wel in de spotlight. Geert van den Bom, ook stichter van het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde, gaat er eens langs, misschien zondag. Fijn dat u luistert, beste luisteraar, en zeer welkom bij, ja, weet ik veel, over de koers, over de Ronde van Vlaanderen. 50 minuten lang, voorbereiding, voorspel op zondag.
Zitten er wielertoeristen in de zaal?
Weet ik veel.
Dat zijn klootzakken, hè. Maar pas op, ik snap dat die willen gaan wielrennen, want wielrennen is eigenlijk perfect om vreemd te gaan. Je moet niet zeggen waar dat je naartoe gaat. Je kunt gemakkelijk 4-5 uur wegblijven. Je kunt overal gezien worden, want je bent aan het fietsen. Als je thuis komt, je vrouw vindt dat niet raar dat je direct gaat douchen. En je moet niet liegen. Hoe was het? Ben diep moeten gaan. Ik heb het gat wel dicht gereden.
Dankjewel, Philippe Keubels. Geert van den Bon zit bij mij. Hij werkte 23 jaar heel intens op en rond de Ronde van Vlaanderen. En is ook de stichter van het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Geert, beginnen bij het begin. Want er zijn natuurlijk ook mensen die niet echt de koers volgen. Want de Ronde is zo'n hoogdag voor heel veel mensen, los van het wielergebeuren. Beginnen bij het begin. De koers, hoe lang is die zondag?
Zondag is die 272 kilometer, denk ik, als ik het juist heb.
Ja. Dat is lang, toch, hè? In die klassieke wereld?
Ja, dat is lang. Milan Sanremo, dat is ook een klassieker, is nog langer.
Ja.
Omdat het niet anders kan, bijna, om van Milan naar Sanremo te rijden. Bij ons heb je vrije keuze. Je kan eigenlijk parcours zo lang maken als je wil, in theorie. Maar het is ook UCI-normen, het mag meer dan 250 kilometer zijn. Dus men maakt daar gretig gebruik van. Ja, ja.
Dus je moet dan de UCI vragen hoe lang de wedstrijd
is? Ja, er moet een vergunning gegeven worden door de UCI. Maar de afstand heeft in de loop van de geschiedenis is de afstand vrij... Ja, varieert er nogal.
Okay.
Het is niet allemaal... De reglementering van vandaag is er niet altijd zo geweest. Maar nu zit de Ronde bijna consequent tussen de 62 en de 275 kilometer.
Hoeveel hellingen zijn er?
Er zijn er zondag 18.
18?
Ja, dat is veel. Het maximum is 19. Dat was, als ik het goed voor heb, in 2003, 2016 en vorig jaar. Maar het is begonnen met geen enkele, officieel geen enkele helling. Nul helling.
In der tijd geen helling?
Ja, dus als je het plaatje volledig bekijkt, is er bijna geen gelijkenis met de eerste ronde van Vlaanderen en die van vandaag. Okay. Dus het enige wat je zou kunnen zeggen is dat hij die de eerste over de meet rijdt, wint. Maar voor de rest
is alles veranderd.
Nee, dus in het begin, 1913 was de eerste ronde van Vlaanderen, was de intentie van de stichters, Leon van den Houten en Karel van Wijnendalen, om een koers rondom Vlaanderen te maken. En dat was dus inderdaad, men startte in Gent, men ging naar Sint-Niklaas, men zocht dan Aalst, de grens Oost-Vlaanderen naar Brabant toe, naar beneden door de Vlaamse Ardennen, Kortrijk, Ieper, Noordzee, via Roeselaar en Brugge terug naar Gent. Dus echt wat de Tour de France in die periode, want dat was het grote voorbeeld.
Okay.
Maar de Tour de France kan je niet in één dag doen. Bij ons lukte dat in één dag.
Ja.
En voor Van Wijnendalen was Vlaanderen, dat was West- en Oost-Vlaanderen. De beide Vlaanders. In het Frans zegt men nog altijd Le Tour de Vlaanderen. En niet Le Tour de Vlaanderen.
Is dat zo?
Ja, dat is zo. Dus voor hem was... Ja, en hij verwees ook zeer graag naar de symboliek in die periode. Hij koppelde daar zijn ganse carrière koppelde hij aan Gent, Jacob van Artevelde, Aalst, Dirk Martens, Kortrijk, de Sporesla, Stijn Streuvers en de Vlaamse Ardennen, Breidel en Pieter de Koning, de Halletoren in Brugge. Dus de grote symboliek van Vlaanderen zat in alles wat hij schreef, ook in de manier waarop hij onze coureurs beschreef.
Hij gaat ons toespreken.
Na de wieg van de Flandriërs stond de in 1882 geboren Karel van Wijnendalen. Het verhaal begint op het ogenblik dat Karel uit notariskerk zijn beu is.
In vier witte muren meek me dat bril te eng, te arm aan kleuren en leven. En ik werd coureur. En dat is de grootste ontgoocheling van mijn leven geweest. Misschien wel, omdat ik doorgaans toekwam als de prijzen al gedeeld waren.
Weet ik veel?
Het zou wellicht in die tijd zijn dat ik met de pen leerde zoeken wat ik met de benen niet vond. En zo ben ik sportjournalist geworden. Het is op die dag dat het avontuurlijke van mijn leven begon. Een leven dat zo vol was van kleuren en afwisselingen. Van komen en van keren of gaan door een wereld van honderdduizenden van kilometers.
Mooi, hè?
Fantastisch. Ik word daar lyrisch van.
Ja, Karel van Wijnendalen. Is dat de vader? Is dat echt de stichter ook?
Dat is, ze waren met twee. En dat is eigenlijk een verhaal dat nog niet zo lang bekend is. Men wist dat er een tweede figuur was, die Leon van den Houten. Maar het is een professor in Gent, Pascal Delay, die onderzoek gedaan heeft en die gemerkt heeft dat de figuur Leon van den Houten strategisch eigenlijk belangrijker was. Maar dat was een schaduwfiguur.
Mm-hmm.
Hij is ook vroeg gestorven, hij is in 1931 gestorven. En toen moesten de gloriejaren van Wijnendalen nog komen. Maar ze waren met twee en Van den Houten was de stratege, de financier, had ook gestudeerd. Was de zoon van een notaris. Was bekend in het Brusselse wielermilieu al als jonge gast. En schreef, was correspondent voor het krantje Sportvriend in Isegem. En Van Wijnendalen, die van zeer arme komaf was, een boerenzoon, zijn vader niet gekend. Maar een onwaarschijnlijk ambitieuze man met zin voor avontuur. Wou dus coureur worden, maar dat lukte niet. Had blijkbaar een zeer goede pen toen hij jong was. En werd ook correspondent voor Sportvriend. Daar hebben ze elkaar gekeken en ontmoet. En Sportvriend was een van de vele kleine krantjes die gedrukt werden door drukkers in die tijd. Vier pagina's die twee of drie keer per week verschenen. Want de grote kranten hadden geen oog voor sport.
Ah, okay.
Maar sport, dus wielersport vooral, werd zeer populair in die periode. Mm. En als ik kort door het verhaal ga, en, dus coureurs die toen in die tijd wonnen, dat werden helden. Dus die verdienden zeer goed hun boterham. En dat was dus zeer inspirerend voor jonge mensen. Dus die keken daar echt naar op. Als je weet dat een arbeider in begin vorige eeuw 900 frank per jaar verdiende. Mm-hmm. In 1908 verdiende Cyril van Nouwaard 400 frank door Parijs-Roubaix te winnen. Dus een half jaar, een halve jaar.
Amai.
En Odile de Fraaie in 1912, onze eerste Belgische toerwinnaar, die verdiende 20.000 franken met zijn zegen in Parijs.
Het zijn 2 jaarlonen bij wijze van spreken.
Nee, veel meer, 20 jaarlonen.
20, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja.
Dus hij had blijkbaar een inkomen dat de ene jaar van 40.000 franken. Ja, ja, ja. Met premies, startpremies en zo. Dus dat is het verhaal van vandaag, van de toppers die in 1 jaar verdienen wat wij een leven moeten voorwerken. En dat, om even het verhaal af te maken, dat triggerde Van Wijnendam en Leon van den Houten. En die kregen de kans van een uitgeverij Patria hier in Brussel om een krant, een sportwereld te maken. Een krant, een sportkrant die een nationale dekking had. En dat was uitzonderlijk. Hmm. En zo zijn zij begonnen om te surfen op het succes van Odile de Fraaie en de Tour de France, om in september 1912 sportwereld te starten.
En dan op 25 mei, ja, 1913, een jaar later, organiseren ze vanuit die journalistieke, ja, reflex, misschien uit commercieel oogpunt,
absoluut, ja,
die ronde,
ja,
van, ja, de Vlaanders.
Dus men zegt, het sportwereld draaide goed. Hè. Er was nood aan zo'n krant. Van Wijnendal was al een soort BV avant la lettre. Dus mensen kenden hem al. Ja. En ze broeden op een stunt. En wat wil het verhaal? Ze moeten niet lang broeden. Ze kijken naar Frankrijk, Tour de France, naar Italië, de Giro. Ook allebei gesticht door een sportkrant. Ah, wij gaan hetzelfde doen. Wij gaan een koers maken rondom Vlaanderen. En effectief op 25 mei 1913 wordt die eerste ronde van Vlaanderen gereden.
324 kilometer lang, klopt, ja, dat?
Dat klopt.
324? Ja. Dat doet op één dag dan?
Ja, ja, dat klopt. 12 uur en 3 minuten. Gemiddelde van bijna 27 kilometer per uur.
Allee,
op een fiets zonder versnellingen. Een fiets van 18 kilogram. En alleen maar op kasseienwegen en grindpaadjes.
Ja. Wie wint de allereerste ronde van Vlaanderen?
Polderman.
324 kilometer. Ja. 27 kilometer per uur gemiddeld.
Ja, ja.
En wat verdient hij daarmee?
500 frank.
Dus, amai.
En dat was ook weer de stunt van Wijnendal. Ik wil beter doen dan mijn concurrenten, dus ik ga dat prijzengeld ga ik hoger zetten. 500 frank verdient hij.
Het begin nog even afronden. Ja, 1913. Ja, de oorlog begint een jaar later. Gaat die door, die ronde, of, nee, of stopt die?
Nee, die stopt.
Okay.
Dus er is nog een editie 1914. En dan de volgende echte editie is 1919. Er is sprake van 2, wat wij noemen, surrogatenrondes op een velodroom in Gent in 15 en 16, waar ze hun eigen koers imiteren. Hè, met, mm-hmm. Na 20 kilometer zitten ze in Oudenaarde, na 40 kilometer zitten ze ergens anders. Maar dat was surrogaat, ja, dat was niet echt.
En in 1919 wint Henri van Lerbergen? En met de grootste voorsprong ooit.
De grootste voorsprong ooit.
Hoeveel minuten had die voorsprong?
14 minuten.
14?
Ja, ja. En het is een fantastisch verhaal.
Vertel.
Het is een verhaal in lagen. Dus hij had in C niet de intentie om de wedstrijd uit te rijden, maar hij geraakt voorop met een Nederlander die hij overboord gooit in de buurt van Ninove. Hij is alleen weg. Maar hij moet stoppen in Hekelgem voor de gesloten overweg. En er staat een wagon op de sporen waarin soldaten zitten. De barreel is dicht, maar hij is alleen. De jury is niet bij hem. Dus het was verboden om over de barreel te springen, nog altijd. Maar hij doet het toch. Hij sommeert een soldaat om de poort van de wagon open te schuiven.
Door de wagon?
Hij springt over de barreel, springt in de wagon. De andere kant van de poort open, over de barreel aan de andere kant. En hij spoorslags fietst hij naar Gent. Dat is één deel. Het tweede deel van het verhaal is dat hij, omdat hij de wedstrijd niet zou uitrijden, had hij geen proviant meer. Maar hij ziet Odile de Fraaie, dus de winnaar van de Tour van 12, ziet hij langs de kant staan met proviant voor Marcel Buysse, zijn ploegmaat eigenlijk, okay. maar concurrent. En hij roept naar Odile, ik zal geen dat meepakken, want Marcel heeft al opgegeven. Marcel, de groten, zei men, de groten Buysse. Marcel heeft al opgegeven. En dat was een rijstaart en een fles Bourgogne-wijn. En daarmee vliegt hij naar Gent.
Op de wijn?
Op de wijn, ja. Oh. Hij doet dat verhaal in de krant van 39, waar ze 20 jaar later terugblikken op die. En hij komt in Gent aan. Dat is in de buurt waar het vroegere plein van A-Gent was. Het station was daar ook. En hij is zo vroeg dat de straat nog vol met volk staat. En hij moet roepen, schreeuwen, zegt men, om door die massa te geraken. En ze geloven hem niet. Ze denken dat hij met een trein gekomen is. Maar nee, hij rijdt dus, hij geraakt erdoor en hij denkt, oh, ik heb een zee van tijd voorop. En hij stopt op het café, aan het café op de hoek en hij bestelt hem een demi, tournée général, nog een demi, nog een tournée général. En dat komt aan de oren van de directeur van de piste. En die denkt, van, ja, dat hij ritten zo gaat, dat hier niet. Je moet dus minstens wel twee keer de piste afleggen om te kunnen winnen. En hij stuurt een loopjongen naar Henri van Lerbergen om hem uit dat café te halen. En de legende wil dat hij laveert over de piste. Hij moest nog twee rondjes doen.
Dus dat was, ja.
Ja, terwijl dat hij naar het publiek roept en schruwelt. Homme rollemolle naar Rus. Ik zie een ovendag vooruit. Ik heb ze allemaal doorgereden.
Heerlijk verhaal.
Radio 1. Weet ik veel?
Coach uit de ronde, die reeks van Jan Eelen.
Is wat adem, jongen. Doe rustiger aan. Ontspan u.
Ja, nog steeds niet doen.
Ik kan meer dippen schoon. Denk aan iets anders.
Ah, wat?
Wie gaat er weer vandaag?
Laat ze dat. Maar ik heb nu toch niet mee bezig.
Ja, je zou er beter mee bezig zijn.
Ja, maar nu gaat dat toch niet?
Weet ik veel?
I'm a Kamika.
Oh, legendarisch. Goed. Geert, wat hebben we al geleerd vandaag? Ja, Karel van Wijnendalen, samen met zijn compagnon, die uit een beetje commercieel oogpunt zeggen van ja, we gaan hier een wielerwedstrijd organiseren. De eerste was 324 kilometer lang, ronde van Vlaanderen, des Vlaanders, hè, want West en Oost hebben al echt een ritwedstrijd op basis van die Tour de France ook. Eerste Wereldoorlog komt, ja, stopgezet. In 19 zijn we opnieuw begonnen. En dan?
En dan ga je naar de periode, het interbellum, hè, tussen de twee oorlogen. En dan groeit de populariteit van de ronde heel snel.
Okay, het was onmiddellijk een monument?
Nee, wel de eerste twee jaar niet. Nee. De eerste twee jaar niet. Maar het werd wel in de krant opgeklopt. Hè. Dus als je het verslag leest van 13, was dat een wereldgebeurtenis. Maar dat zal het evident niet zo geweest zijn.
Maar bestond er misschien een heel domme vraag, ik ben een wielerleek, maar zo de E3-prijs Harald, die dingen, Gent-Wevelgem, bestond dat ook al? Of was dit echt, dit was het eerste?
Het was niet het eerste, je had Koolskamp Koers.
Ah ja.
Het kampioenschap van Vlaanderen, die niet het officiële kampioenschap is, want dat bestaat niet, maar die een titel kreeg om Cyril van Auwaard, de eerste leeuw van Vlaanderen, te eren.
Okay.
Je had ook Schoten, bestond ook al.
De Scheldeprijs?
Ja, de Scheldeprijs bestond ook al, maar de andere, dus bijvoorbeeld Omloop het Volk, is een verhaal van 1945. En de meeste wedstrijden die we nu nog kennen zijn eigenlijk uit die periode, zijn later.
Dus het waren wel pioniers?
Het waren zeker pioniers, ja. En ze zochten ook naar primeurs. Ze wilden ook de beste zijn. Dat commerciële, dat ambitieuze zat in hun... Het is eigenlijk, als je Van Wijnendalen leest, je zit eigenlijk constant op twee lagen. Enerzijds dat commerciële, in zijn sportwereld moet verkopen. Hij haalt jaren 125.000 exemplaren per dag. Dus dat is straf, hè, voor sportkrant in die periode. Maar er zit ook altijd dat stukje ambitie, dat stukje proberen Vlaanderen geweten te schoppen. Als je je bent arbeider, maar als je iets wil maken met je leven, moet je je talent ontwikkelen, zoals onze coureurs, want zij doen dat ook. Dat zat er altijd wel in.
Was het ook romantisch? Want de koers is ook romantiek. Het gaat ook over... Ja, snap je wat ik wil zeggen? Heel veel mensen krijgen daar warme gevoelens bij. Was Van Wijnendaal daar ook mee bezig? Was dat echt vooral economie? Was het
nee, hij was bezig met dat heroïsche te benadrukken. Hij schrijft over onze Vlaamse renners in Frankrijk de Tour de France reden. Dan moesten ze opboksen tegen arenden en beren in de Pyreneeën, want dat liep daar allemaal nog rond. Het mooiste is, hij beschrijft bijvoorbeeld ook de parcours van de Luik-Bastenaken-Luik. En dat wordt ook, dat, als je dat leest, is dat zo dat ze de Kilimanjaro of de Himalaya op moeten. Maar je moet in het achterhoofd houden dat iemand die dat las, die was nog nooit in de Ardennen geweest. Dus hij kon zijn fantasie, en hij deed dat ook. Hij schreef bombastisch, maar heel veel adjectieven, woorden die hij zelf uitvond. Maar er zat daar een ziel in, een warmte in. En dat is het succes van Sportwereld geweest. En hij gebruikte Sportwereld om zijn Ronde van Vlaanderen ook groot te maken. Ja, natuurlijk. Ja.
We gaan even door de geschiedenis fietsen. De eerste buitenlandse zege in de ronde is in 23.
Ja.
Klopt dat? Wie was dat?
Heiri Sutter, een Zwitser. Een Zwitsers kampioen. Niet de meest bekende, maar ja.
En de eerste keer meer dan 100 deelnemers?
1931.
Dus ja. Het groeit.
Langzaamaan groeit. Ja.
In 27 start een aankomst in Gent.
Ja. Ja, maar dat was van in het begin zo.
Ah, dat was van in het begin.
En pas in 28 is Van Wijnendalen naar Wetteren getrokken. En het was zijn intentie om de 10 jaar van aankomstplaats. Okay. Dus er is nu, er was 10 jaar geleden zoveel tumult, Oudenaarde, Nienhoven. Maar dat is eigenlijk aan de Ronde van Vlaanderen geweest. Niets is voor eeuwig in de Ronde van Vlaanderen. Dus de intentie van Wijnendalen was om de 10 jaar te veranderen van aankomstplaats. Mm. Maar hij is er gebleven tot 1961, omdat de oorlog zat ertussen. En blijkbaar had hij ook heel goede contacten met de burgemeester du Château. En heeft hij ooit beloofd van, zolang ik leef, blijven we aankomen in Wetteren. En effectief, hij sterft eind 61 en in 62 verhuist de ronde naar Gentbrugge, Merelbeek.
De eerste drievoudige winnaar
is Achille Buysse.
Ja.
Ja, 40, 41, 43.
Ja, dus in die Tweede Wereldoorlog zijn ze blijven.
Dus dat is de grote. Ik zeg vaak in mijn voordracht van we zitten nu aan editie 106. Dat is eigenlijk 110. Het zou kunnen de 110e geweest zijn. 4 jaar Eerste Wereldoorlog. Maar dat betekent dat ze in de Tweede Wereldoorlog elk jaar de ronde laten doorgaan.
En nog een beetje uit de geschiedenis. Wie staat 20 edities na elkaar aan de start?
Ja, onze grote vriend Brik Schotten.
20 edities na elkaar?
Ja.
Van welk jaar tot welk jaar?
1940 tot 1959.
Oh, en hoeveel keer wint hij?
Hij wint 2 keer.
Fantastisch.
Ja, fantastisch. Ja.
Is dat voor jou de figuur, als je echt naar de geschiedenis, niet de moderne tijd, maar naar de geschiedenis kijkt van de ronde, is Brik Schotten, is dat de
figuur? Dat is eigenlijk wel de figuur. En dat is, ik denk dat hij ook die figuur geworden is. Hij is ook 2 keer wereldkampioen geworden. Hij is ook 2e in de Tour de France, dus het schitterend palmarès. Maar ook de figuur, door het feit dat hij dan lang geleefd heeft. En dat hij zo'n geboetseerd hoofd, zo'n karakter. Hij had handen die 2 keer zo groot zijn dan de mijne.
Ja.
De
Oer-Vlaanderen.
De Oer-Vlaanderen, ook zijn diep West-Vlaams, zijn uitspraken. En dat gaat op een bepaald moment gaat dat een eigen leven leiden en wordt dat een cultfiguur bijna.
Ja. En daarmee zijn we bijna aan vandaag aanbeland. Jij als kenner, heeft het van zijn pluimen verloren of is het blijven doorstijgen, de Ronde van Vlaanderen?
Ik denk dat het blijven doorgaan is. Dat het zeker niet van zijn pluimen
verloren. Want wat doet die ronde in het buitenland? Want wij leven daar natuurlijk ongelooflijk naartoe. Dat beheerst de kranten al een week. TV-programma's worden daarop afgestemd met Vive le Vélo. Maar is dat buiten onze grenzen ook of niet echt?
Nee, zover ik gezegd op heb, is dat niet zo.
Nee.
Nee, wij zijn een uitzondering. Ik denk dat dat de ronde het heeft de envergure van een stedentocht in Nederland, van een cupfinal in Engeland, van de grote manifestaties. Ja. Vertaalt zich dat naar het buitenland? Ik denk dat zich dat wel vertaalt naar de wielrenners zelf. Dat die effectief weten als ze naar België komen, is het een gekkenhuis. We hebben het gezien, het WK in Leuven ook.
Fenomenaal.
Dat is echt fenomenaal. Ik herinner mij in Brugge, als wij op het podium stonden, 's morgens vroeg. En dan heb je hebt die toppers, maar je hebt ook een aantal Spaanse ploegen die dan niet hun toppers of naar België laten komen. En dan zie je die mannetjes van 20, 21 jaar, die komen met de fiets op dat podium hierheen en die zien die massa op die markt in Brugge staan. En die weten niet. En dan hadden wij het geluk in onze club, alleen met de steward, dat we iemand hadden die 98% van die coureurs kende, ook die buitenlandse. En die werden dan met hun voornaam aangesproken. Ja.
Om dit af te ronden, Geert. Van Wijnendalen, die vandaag zou beseffen wat zijn koers is geworden, zou hij trots zijn? Zou hij zich geslaagd? Zou hij het project Ronde van Vlaanderen geslaagd vinden?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij zich alleen vragen zou stellen bij Antwerpen.
Is het wel?
Over de, ja, ik heb,
omdat dat voor hem dat niet van, Vlaanderen is.
Hij draait zich om in zijn graf, ongetwijfeld. En dan ook de schrapping van de muur datzelfde jaar. Ik denk dat hij daar in zijn haar zou gekrapt hebben. Maar dat hij content zou zijn met de populariteit nu, ja, dat zal wel.
Dat zal wel zijn. Dit is een quote van Merckx, 1967.
En die Merckx, iedereen verwacht dat je nu ook de Ronde van Vlaanderen gaat winnen.
Ja, als je goed rijdt, verwacht je een beetje veel van die. Ja, van nu, dat is een beetje normaal. De mensen, als je wint, ja, ze willen altijd blijven winnen. Natuurlijk, ik zal al mijn best doen om zondag te winnen. Maar ja, zeggen ik ga winnen, dat zal toch moeilijk zijn. Hè.
Uit de 67 heeft hij uiteindelijk gewonnen?
Heeft twee keer gewonnen, in 69 en in 75.
Als je dat palmarès bekijkt, dat zijn toch echt de grote namen uit de wielerwereld,
ja,
dat daarop staan.
Dat klopt, ja. Dat klopt, ja. Ja, absoluut. Ja.
Je hebt het net al gezegd, op een bepaald moment, hè, we gaan het over het parcours hebben, Antwerpen zou gevoelig liggen voor de oprichter van Wijnendalen, maar wat voor heel veel mensen gevoelig lag, was dit het einde van de muur van Gerardsbergen. En dat had een beetje te maken met, ja, hoe Stijnvis, het bedrijf achter Wouter van den Houten, dat de Ronde van Vlaanderen had gekozen.
Stijnvis op het menu, zeg de ronde maar salut.
Dat, ja, een beetje een flauw fragmentje misschien, maar dat was een lastige, hè? Die muur van Gerardsbergen,
ja,
die geschrapt.
Ja, dat was een lastige. Ik vond dat persoonlijk ook een lastige, omdat als je in het buitenland bent en je praat met mensen over de Ronde van Vlaanderen, dan gaat het, of over koers in Vlaanderen, dan gaat het altijd over de muur. De muur staat voor mij symbool voor de manier waarop wij koersen organiseren.
Maar, je hebt al gezegd, Geert, het is de bedoeling, net het DNA van die Ronde van Vlaanderen, dat het parcours continu verwijzigt, de vertrekplaatsen, de aankomstplekken, dat moet ook om de zoveel jaar vernieuwd worden.
Er zaten een aantal andere motieven, ook commerciële motieven achter, natuurlijk ook specifiek de muur. Maar het is zo dat dus de eerste ronden hadden geen hellingen. Dus eigenlijk, als je het in vogelvlucht bekijkt, is men vanaf de jaren 20 is men beginnen hellingen inschakelen. Mm-hmm. Twee hellingen in het begin, dan drie hellingen in de jaren 30. En dan werd Vlaanderen geconfronteerd, het is een verkeerd woord, maar gelukkig maar, werd het wegennet verbeterd. Dus er kwam betonbaan, dus die steenwegen gingen eruit, kwam betonbanen, macadambanen. En dat maakt dat je profiel van je koersen anders wordt.
Het werd te makkelijk.
Het was nog altijd lastig, want hij had die afstand van 250, 260, 270 kilometer, maar het was minder selectief.
Ah, ja.
Dus je kreeg andere types renners, andere wedstrijden. En je zat ook zeker na de jaren 50, 60, 70, met toch het fenomeen sponsoring bestond niet, het fenomeen VIP. Dus het was moeilijker ook om het financieel plaatje rond te krijgen. En om het parcours selectiever te maken, is men van in de jaren 50 vooral gaan zoeken naar andere hindernissen.
Om die VIP-tenten te plaatsen?
Nee, daar zijn we nog niet mee bezig. Daar zijn we nog niet mee bezig. Maar gewoon om het parcours, om het profiel van het parcours te veranderen. Ja, ja. Sterker te maken, meer aansluitend bij de oorspronkelijke bedoeling. Men is op zoek gegaan naar hellingen en men is die vooral gevonden in de Vlaamse Ardennen.
Ja.
En vandaar dat, dus waar je in het begin die lus had rondom Vlaanderen, kreeg je meer en meer een focus op de Vlaamse Ardennen. Dus de kust werd geschrapt, de Westhoek werd geschrapt. De start komt op een bepaald moment van, in 1977 van Gent-Sint-Niklaas. Dus nog meer Oost-Vlaanderen, nog meer hellingen in het zuiden van Oost-Vlaanderen. Dus nog meer gebalder parcours. En daar is zeker in de jaren 60, 70, 80 is het aantal hellingen steeg bijna editie na editie, van 4 naar 6, naar 8, naar 9, naar en het aantal dat we vandaag kennen.
Ja, ja. Dat is ook vandaag de charme van die wedstrijd.
Dat is inderdaad de charme van die wedstrijd. Dat is ook, allee, op die manier is die wedstrijd geëvolueerd.
Ben jij voorstander dat ze nu x aantal keren dezelfde hellingen oprijden?
Nee, ik begrijp het zeer goed. Hè. Er zal ook een commercieel kantje aan zitten. Maar je hebt, er zijn 61 hellingen ooit beklommen. Je hebt dus een grabbelton aan hellingen. Dus je kan plukken wat je wil. Dus dat vaste ramin vind ik persoonlijk. Ik heb ook het gevoel dat de koers meer gesloten is dan vroeger. Maar goed, het is zo. Dus,
We gaan naar 1987. Het gaat over hellingen, dat moeten we de Koppenberg misschien noemen. En dan is er een moment, dit moment.
Na de Patersberg leiden 9 kilometer smalle wegels naar de Koppenberg toe. Skibu krijgt het moeilijk op de zwaarste brok van de koers. De Deen zoekt de goot, maar op een bepaald moment moet hij weer de slechtliggende kassei op. En daar is het vooral bij Skibu's gebrek aan snelheid moeilijk recht blijven. En let nu goed op, er komt een volgwagen, Skibu valt. En de volgwagen rijdt door over de wielen van Skibu's fiets.
Weet ik veel?
Skibu moet de voet naar boven. Het publiek is woedend en terecht. Een op zijn zachts gezegd vreemd moment uit de 71ste ronde van Vlaanderen.
Jesper Skibu, ja. Die naam was ik totaal vergeten, maar doet een belletje rinkelen.
Ja, zeker.
Wat heeft het betekend voor de koers?
Wel, dat was de finale doodsteek voor de Koppenberg. Maar goed, niks is finale in de ronde van Vlaanderen, want in 2000 en... En twee zat hij weer in het parcours. Hè.
Ja.
Maar dat was inderdaad... Dus het probleem toen was... Op vandaag zijn er veel meer middelen. Het fenomeen stewards, men weet hoe men daarmee moet omgaan. Nadar, Heras, Hekkes, communicatie, signalisatie. Dat staat op punt nu. Toen stond dat niet op punt. Dus die Koppenberg, dat was een trechter. Hè. In de eerste jaren, 76, 77... wilden alle sportdirecteurs mee met hun auto's en motos die Koppenberg over. Dat was chaos.
Ja.
Tot het explodeerde met Skibu. Hè.
Tuurlijk. En ik lees, 88 was voor de ronde een scharnier.
Ja,
daar is het allemaal professioneler geworden of hoe moet ik dat zien?
Ja, in mijn ogen is daar de omwenteling. Het feit dat ik hier zit vandaag heeft zijn oorsprong daar. Omdat dus het Nieuwsblad was organisator en men vroeg zich af waar moeten wij naartoe met die ronde van Vlaanderen. Als wij merken dat de link tussen de ronde en de krantentitel te weinig gelegd wordt. Als wij ook merken dat een aantal van onze lezers niet in wielersport geïnteresseerd zijn. We moeten daar iets mee doen. En daar is de beslissing genomen om de ronde te gebruiken als inspiratie voor andere activiteiten die niet wielersport gebonden zijn. Hè. Een culinaire ronde van Vlaanderen, een toeristische ronde van Vlaanderen, een toeristische gids langs het parcours van de ronde van Vlaanderen. Ja, ja, ja. Dingen die wij vandaag allemaal evident vinden. Maar dat was toen nieuw. En men wou ook de uitstraling van de Ronde van Vlaanderen vergroten. En men heeft daar dan in 88 voor het eerst een podium gebouwd in Sint-Niklaas op de markt om de renners te presenteren.
Dan pas. Dus,
en dat was dan de genaamde Aimé van Ecke, commercieel directeur. En zijn idee was, onze coureurs zijn onze rockartiesten. Dus we moeten ze op een podium zetten, we moeten daar een show op maken. En vanaf daar is die... Dus, toen stonden 250.000 mensen langs het parcours. Vanaf die dag is dat gestegen tot de 900.000 van vandaag. Dus die markt in Sint-Niklaas stond ieder jaar voller en voller. In 1989 was er ook al een rechtstreeks uitzending van de start met Mark Uitroeven, met Mark van Lombeek. Mm-hmm. Dus daar is die verbreding van die Ronde van Vlaanderen, die populariteit, het feit dat boeken, toneelstukken, broodjes, gebak, Ronde van Vlaanderen, daar is het in mijn ogen allemaal begonnen.
Nu, het hebt over cijfers. 900.000 mensen, dat zal een ruwe schatting zijn, neem ik aan, die langs het parcours staan. Noem nog eens wat cijfers. Hoeveel stewards, hoeveel seingevers, over hoeveel mensen gaat dat?
Ik ben er op vandaag niet meer echt bij, maar...
En in jouw tijd?
20.000 genodigden, bijvoorbeeld, van de ontbijters of de VIP-bussen, de VIP-kaars, de receptie. 20.000 genodigden. Ik denk 2000 politieagenten langs het parcours. Het is eigenlijk, je zit met een parcours met een voetbalveld van 270 kilometer lang. Dat zich verplaatst. Ja, en dat moet op ieder moment beveiligd worden. Dus dat is een... En dat is in tegenstelling tot voetbal heb je bijna geen politieagenten nodig. Omdat wielersport toch wel een stuk gemoedelijker is dan voetbal.
Hoe lang voor een begint de opbouw op zo'n kwaremond, op een muur in de tijd?
Je mag rekenen op, als je echt het begin, de eerste tenten, bij wijze van spreken, 3-4 weken voor. In Nienhoven op de Halle Steenweg begonnen wij de maandag voor de ronde en was de afbouw klaar de woensdag na de ronde. En dat is dan een zeer belangrijke baan, hè, van Nienhoven naar Halle. En dat, dus die werd afgesloten overdag. S'avonds werd die weer opengesteld.
Brengt dat geld op voor die organisator? Is dat een geldmachine, zoiets?
Ik denk dat dat een geldmachine is. Ik denk dat het zeker geld opbrengt omdat je de start- en aankomststeden betalen, sponsors betalen, de overheid betaalt voor een stuk mee, televisie betaalt rechten. Dus ik denk dat men bij Flanders Classics wel de zaakjes op een rijtje
heeft. En enig idee, wat budget is dat?
Goh, in onze tijd was dat een... hoeveel was het weer al? 150.000 euro, ja. Zoiets. Maar in mijn tijd van 10 jaar geleden. Dus
en wat wil je met die 150.000 euro dan? Wat...
De kost van ploegen, tribunes, podiums. Toen. Dus ik wil mij absoluut niet over vandaag uitspreken. Dat is ook mijn rol niet. Maar toen was dat wel zo. Maar dat gaat over de vergoeding van mensen die meewerken tot kosten van toiletten, tribunes, podium. Podium, stagecoupodium in Brugge. Wij bouwden in Nienhoven 6000 zittribune overdekt voor 6000 mensen. En nog eens gradins voor 6000 mensen. Dus ja, het is echt wel een evenement.
Het is onwaarschijnlijk. Het is echt allemaal voor die paar jaar koers. We moeten stilaan gaan afronden, beste Geert. Maar mag ik nog heel snel naar jou? Wat is jouw mooiste overwinning? Of welke overwinning vind jij de allermooiste?
Nou, ik vind de tweede van Tom Bonen, de in wereldkampioen trui, vind ik met de koning en de koningin op bezoek, vind ik een heel mooie.
Ja. Welk jaar is dat?
2006.
2006.
Ja.
En wie mag er dit jaar winnen voor jou?
Ik hoop dat Wout van Aert...
Allee.
Maar Pogacar mag winnen.
Ja?
Ja. En ik denk dat het feit dat Van Aert er niet bij is, dat het voor Van der Poel lastiger wordt.
Weet ik veel. Voilà. Dat weten we zondag. Maar ik ga nu eerst nog wat antwoorden proberen te verzinnen op vragen van Geert. Heb ik goed geluisterd? Geert, shoot.
Hoe heet de ronde in het Frans?
Tour de Flandre. In het meervoud, want het gaat over de verschillende Vlaanderens, heb jij gezegd.
Juist. Goed. Hoeveel hellingen had de allereerste ronde van Vlaanderen?
Dat is een vieze vuile strikvraag, Geert. Want geen, het was plat.
Dat is ook juist.
2-2.
Wie is de godfather van de ronde?
Het zijn er twee, hè. Van Wijnendalen, maar de andere naam. Goh, help mij.
Leon van den Houten.
Ja.
Een half punt.
Ja.
Wat was de gemiddelde snelheid van de eerste ronde van Vlaanderen?
Die was 324 kilometer lang. En ik dacht dat je zei 27,5 gemiddeld kilometer per uur ongeveer.
Net onder de 7.
Net onder de... Gaan we het goed rekenen?
26,88.
Ah nee, dat is niet zo spannend. De laatste vraag nog.
In 1919 wint Arie van Lerbergen met de grootste voorsprong ooit. Hoeveel minuten?
Dat waren 14 minuten.
Dat was een binnenkopper.
Ja, Geert, zeer bedankt.
Graag gedaan.
Kijken uit naar zondag.
en bezoek dat centrum voor de Ronde van Vlaanderen. Veel plezier, fijn weekend en tot een volgende Weet ik Veel. Radio 1.